De laatste keer dat we bij het protestantisme, bij het calvinisme hebben stilgestaan, hebben we gekeken naar Handelingen 16 vers 14. Een tekst waarin geschreven staat dat de Heere het hart van Lydia, een purperverkoopster, opende. Nou, we hebben toen gezien hoe het calvinisme daarmee omgaat. Want het calvinisme leert dan dat Lydia uitverkoren was en dat daarom de Heere God haar het hart opende, waardoor zij tot geloof kwam. En dan werd het door de Heere God aan haar gegeven. De Heere God zou haar wil bewerkt hebben, zegt men dan. Oftewel, Lydia zou geen eigen wil hebben. Nou, we hebben gezien dat mensen wel degelijk een eigen wil gekregen hebben van de Heere God. En we zagen dat de ogen of het hart geopend hebben, dat dat betekent dat je iets begrijpt, dat je ergens zicht op hebt. Dat laat de schrift zien. Maar dat je iets begrijpt, dat je ergens zicht op hebt, wil nog niet zeggen dat je er ook daadwerkelijk zelf in meegaat. Dus de schrift laat zien dat je door kennis van het evangelie, door kennis van Gods woord, vervolgens tot geloof, tot bekering kunt komen. En daar komt dus de eigen wil om de hoek kijken. Want op het moment dat je het evangelie uitgelegd krijgt, op het moment dat je dat gaat begrijpen, kun je daar twee dingen mee doen. Je kunt het afwijzen, maar je kunt het ook aannemen. Nee, je kunt het afwijzen, maar je kunt het ook geloven en aannemen. Dat zijn twee verschillende dingen. Nou, Lydia was een vrouw die God zocht. En daarom hielp de Heere God haar door haar de ogen te openen, zodat ze wist wat het evangelie betekende. En daarna heeft zij dus zelfbewust ja gezegd. Op die boodschap van het evangelie is zij bewust tot geloof gekomen, waardoor zij zich ook kon laten dopen. Met andere woorden, de Heere God gaat niet om jouw eigen wil heen. En de boodschap van het evangelie is wel degelijk voor alle mensen. Je moet niet gaan zitten wachten tot de Heere God jou de ogen opent, omdat hij jou dan zou trekken. Nee, de boodschap is voor jou. Jij mag ernaar luisteren. En ja, als jij daarna wilt luisteren, dan wil de Heere God jou helpen om daar zicht op te krijgen. Maar dan zul je alsnog zelf ja moeten zeggen. Toen we bij het Rooms-Katholicisme stilstonden, zagen we dat men 7 sacramenten kent binnen de Rooms-Katholieke Kerk en dat die sacramenten helsnoodzakelijk zouden zijn. Zo zou je door het sacrament van het doopsel, zou je herboren worden. En daarmee denkt Rome dus de macht van de Heere God naar zichzelf toegetrokken te hebben en dus via de sacramenten Gods genade uit te delen. Als mens zou je dus een priester nodig hebben om behouden te kunnen worden. Oftewel, het is een systeem van werken geworden. Want je moet naar de priester toe, die moet jou iets geven, dat moet je ondergaan en dan word je herboren. Dat is een systeem van werken. Terwijl de Heere God juist zegt in Efeze 2 vers 8 en 9 dat geloof, het behoud is uit genade door het geloof, niet uit de werken. Oftewel, sacramenten zijn in de kern dus onbijbels. Nou, het woord sacrament komt dan ook niet eens in de Bijbel voor. De protestanten hebben weliswaar geen 7 sacramenten, maar wel 2. En wel 2. Waarvan de kinderdoop er 1 is. En ze noemen het ook gewoon sacramenten. Dat laat zien dat de protestantse kerk nooit geheel losgekomen is, en ik noem de protestantse kerk, maar laat ik even zeggen dat de protestantse kerken nooit geheel losgekomen zijn van de Roomse leer. Van die sacramenten zegt de belijdenis des geloofs, ook wel bekend als de Nederlandse geloofsbelijdenis, in artikel 33 het volgende. Sacramenten die zijn, het citaat staat hier op de dia, om aan ons zijn belofte te verzegelen en om panden te zijn der goedwilligheid en genade Gods te onswaarts en ook ons geloof te voeden en te onderhouden. Hier wordt over panden gesproken. Verzegeling en panden. Panden of onderpanden. Maar daar waar Gods woord over het onderpand van de Heilige Geest spreekt, die het onderpand is van de verkregen verlossing. En die versen hebben we vaker gelezen, maar is voor dit gewoon heel belangrijk. Laten we het erbij pakken, Efeze 1 vers 13 en 14. Dan gaat het over geloofszekerheid. Als Gods woord dat woordje onderpand gebruikt, dan gaat het over geloofszekerheid. Efeze 1 vers 13 en 14. Het gaat over de Heer Jezus Christus, waarvan dan gezegd wordt in welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Het woord horen, geloven, verzegeld worden. En dan wordt er over de Heilige Geest gezegd in vers 14, die het onderpand is van onze erfenis. Een onderpand is een zekerheidsstelling. Tot de verkregen verlossing. Het gaat dus om verlossing die je gekregen hebt van de Heere. Op grond van geloof in zijn woord en wat de Heer Jezus voor je gedaan heeft. Tot prijs zijner heerlijkheid. Dus als de Bijbel over een onderpand spreekt, gaat het over zekerheid. Maar de Heilige Geest is dus een onzichtbaar zegel. Het is een onzichtbare verzegeling die zekerheid geeft. De protestantse kerken, zoals we zo meteen zullen zien, die spreken in tegenstelling tot Gods woord over een zichtbare verzegeling. Niet onzichtbaar, maar zichtbaar. En dat zou dan gegeven worden door de sacramenten. Maar omdat ze dus over pand of onderpand spreken, wat we net gezien hebben, duidt het er dus op dat de sacramenten volgens de protestanten zekerheid aan het geloof zouden moeten geven. En dan komt het dubbele met de protestantse leer. Toch leert men dan wel dat die doop, onder andere dat het sacrament, het uiterlijke is van iets wat in de mens gebeurt. Dat leren ze nog wel. Datzelfde artikel 33 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt namelijk, want het zijn zichtbare, daar heb je het, het zijn zichtbare waartekenen en zegelen van een inwendige en onzienlijke zaak, door middel waarvan God in ons werkt, door de kracht des Heilige Geestes, zo zijn dan de tekenen, dat gaat dus over de sacramenten, zo zijn dan de tekenen niet ijdel, nog ledig om ons te bedriegen, want Jezus Christus is hun waarheid. Dat is uit artikel 33 van de belijdenis des geloofs over sacramenten. Eigenlijk zeggen de protestanten dan dat de sacramenten niet reddend zijn, maar hetgeen de Heer in je doet. En toch zegt men dat die zichtbare waartekenen en zegelen, die sacramenten, dat die niet ijdel zijn en dat ze niet bedriegen. Maar als dat zo zou zijn, dan zou ieder die door bijvoorbeeld de kinderdoop gedoopt is, die zou dan behouden zijn. Want je hebt toch dat zegel ontvangen? En die zou dan dus van daaruit dus ook met dat geloof bezig zijn. Maar ja, in de protestantse kerken worden baby's gedoopt. Beter gezegd, besprenkeld. Maar ze hebben zelf nog geen keus kunnen maken. En het is ook onder de protestanten bekend dat sommigen die als kindje gedoopt zijn, later helemaal niets meer met hun geloof doen en de kerk de rug toekeren. God de rug toekeren. Dus ergens klopt er iets niet. Dat de kinderdoop een zichtbare verzegeling zou zijn. Want blijkbaar is er dan inwendig iets niet gebeurd. Terwijl ze toch wel dat zegel ontvangen hebben. Vanmorgen willen we verder stilstaan bij die kinderdoop. Hoe zit het daar nu mee? Heeft dat gronden in de Bijbel? En hoe zit het dan met de uitverkiezing waar we uitgebreid bij stil hebben gestaan? Hoe verhoudt zich dat de doop? Want de Heere God moet je volgens de Calvinistische leer toch trekken. Terwijl elk kind van mensen die in de kerk komen, die kerkelijk verbonden zijn, terwijl elk kind gedoopt wordt. Dus hoe verhoudt zich dat? Nou, eerst naar die Bijbelse basis. Heeft de kinderdoop grond in de Bijbel? In de Bijbel lees je nergens dat kinderen gedoopt worden. Helemaal nergens, dat kom je niet tegen. In Handelingen 8, vers 36 tot en met 38, lees je over de geschiedenis van Filippus en de Kameling. En daar lees je dan het volgende. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water en de kameling zeide, zie daar water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide, indien gij van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden en zij daalden beide af in het water, zo Filippus als de kameling, en hij doopte hem. Van ganse harte geloven ligt dus ten grondslag aan de Bijbelse doop. Nu worden delen uit deze verzen in nieuwe vertalingen weggelaten. Maar dat dat onjuist is en dat geloof wel degelijk de basis is om je te kunnen laten dopen, blijkt ook uit andere schriftgedeelten. Ik bedoel, in Handelingen 10 vers 44 kun je lezen dat toen Cornelius en de zijnen het woord hoorden, dat op een gegeven moment de Heilige Geest op hen viel. En pas daarna lieten zij zich dopen in water. Kun je vinden in Handelingen 10 vers 44. Dat betekent dus dat zij gedoopt werden omdat zij geloofden en niet andersom. Ze gingen zich niet dopen om te gaan geloven. Maar een baby kan nog niet geloven. Vaak zegt men dan dat daar waar men met zijn hele huis gedoopt werd, dat daar ook kinderen bij geweest zullen zijn. Maar het zit hem al in het woordje zullen, dat is een aanname. Dat is een aanname, want het staat niet geschreven. Tegelijkertijd is het een onjuiste aanname, zeker als het gaat om baby's. Want laten we naar de geschiedenis van de stokbewaarder in Filippi bladeren. Daar staat inderdaad geschreven dat hij met zijn hele huis gedoopt werd. Maar dan staat er wel iets bij. En dat lezen we in Handelingen 16 vers 34. Handelingen 16 vers 34. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Al zijn huis was hij gelovig geworden. Weet je, daar kunnen kinderen bij geweest zijn. Van een leeftijd dat ze al tot geloof konden komen. Want kinderen krijgen op een gegeven moment een leeftijd dat ze heel duidelijk zelf keuzes kunnen maken. Maar in elk geval geen baby's. Want dan had daar nooit kunnen staan dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Want een baby kan dat niet uit zichzelf. Oftewel, de kinderdoop vindt geen grond in Gods woord. Maar waar komt die kinderdoop dan vandaan? Die kinderdoop is een uitvinding van de zogenaamde kerkvaders. Zoals bijvoorbeeld Augustinus. Die bedacht hadden dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen zou zijn. Dat wordt wel de vervangingstheologie genoemd. En die vervangingstheologie die leert dan dat de verbonden van het Oude Testament nu voor de gemeente gelden. En in de leer zie je dan dat men vaak over één groot verbond spreekt en dat wordt dan het genadeverbond genoemd. En het genadeverbond, dat is iets wat je opnieuw niet in Gods woord vindt. Dat komt gewoon niet in de Bijbel voor. Het is waar, bijvoorbeeld, dat de Heere God een verbond sloot met Abraham. En dan lees je in Genesis 12 vers 4 dat de zegen van dat verbond tot alle volken zou komen. Dat klopt, dat staat geschreven. Je kunt dat vinden in Genesis 12 vers 4. En als we dan naar Galaten 3 bladeren, dan kun je zien dat die zegen inderdaad tot alle volken gekomen is. Door het verbond van Abraham. Galaten 3 vers 14. In Galaten 3 vers 14, daar lees je, opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Nou, als kinderen van God uit de heidenen zijn we geen fysiek nageslacht van Abraham, maar wel een geestelijk nageslacht. Zo wordt dat ook genoemd in Galaten 3 vers 29. Indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad. He, niet fysiek, maar wel geestelijk dus. Maar dat doet niet te niet dat Abrahams fysieke nageslacht, het volk Israël, een belofte heeft. Bijvoorbeeld de belofte, en daarvoor bladeren we naar Genesis 17. Bijvoorbeeld de belofte dat het land Kanaan voor hen is. Je vindt dat in Genesis 17 vers 6 tot en met 8. We hebben net Genesis 12 gezien. Waar inderdaad geschreven staat dat die zegen van het verbond, zoals ook Galaten zegt, tot alle heidenen zou komen. Maar dat wil niet zeggen dat alles wat God met Abraham als verbond sloot, nu voor de gemeente is. Absoluut niet. Kijk maar wat er staat in Genesis 17 vers 6 tot en met 8. En ik, zegt de Heere God, zal u gans zeer vruchtbaar maken en ik zal u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen. Tegen wie zegt de Heere God dat? Tegen Abraham. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten. Tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingenschappen geven, het gehele land Kanaan tot eeuwige bezitting en ik zal hun tot een God zijn. Deze versen gaan duidelijk over het fysieke nageslacht van Abraham. Het volk Israël. En die beloften van de Heere God, die staan. Daar waar het volk Israël in de wet de zegen en de vloek voorgehouden werd. Dat kun je vinden in Deuteronomium 28, in Deuteronomium 30. Daar waar we weten dat die vloek gekomen is. Omdat het volk, ja, de Heere God de rug toekeerde. En omdat het volk later de Heer Jezus verwierp. Die vloek is gekomen. Maar dan weten we ook dat dat volk herstel beloofd is. Versen die dat laten zien zijn Deuteronomium 30 vers 1 en 2. En echt niet alleen Deuteronomium 30 vers 1 en 2. Als je de profeten gaat lezen, dan zie je ook dat Israël herstel aangekondigd wordt. Dan zie je dat de Heere Israël terug zal brengen in het land. Dat het volk tot bekering zal komen. Jesaja 11 vers 11 en 12 zijn daar een voorbeeld van. Maar je komt het op meerdere plekken in de profeten tegen. En dat heeft echt niet alleen betrekking op de terugkomst van het volk in het land na de Babylonische ballingschap. Hè? Want heel vaak worden profeten alleen maar in de geschiedenis uitgelegd. Maar het heeft echt niet alleen maar op het verleden betrekking. Dat blijkt wel uit wat de apostel Paulus mocht schrijven in Romeinen 11 vers 26. Dat is een belangrijk vers. Romeinen 11 vers 26. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Ja, Israël is Jacob, het is gewoon het fysieke volk dat uit Abraham is voortgekomen. En God zegt dat geheel Israël zalig gaat worden. Er gaat herstel komen voor Israël. Israël heeft niet afgedaan. Het is alleen nog toekomst. Zoals gezegd, dat woord genadeverbond komt niet in Gods woord voor. Hè? Dat is dat verbond dat in de kerkelijke theologie gebruikt wordt. Alle verbonden die je in de Bijbel leest, met name in het Oude Testament, sloot de Heere ook met het volk Israël en haar voorvaderen. Zelfs het nieuwe verbond, wat we in het Nieuwe Testament tegenkomen, is in de eerste plaats met het Joodse volk gesloten. Jeremia 31 vers 31. En dat wordt zelfs in het Nieuwe Testament bevestigd. Want als je Hebreeën 8 vers 8 tot en met 10 gaat lezen, dan staat daar dat God het nieuwe verbond sloot met het huis van Israël. Dus dat de gemeente nu geestelijk gezien al deel heeft aan het Nieuwe Testament door het vergoten bloed van de Heer Jezus, dat doet niet teniet dat ook Israël tot bekering gaat komen. Israël heeft niet afgedaan. De gemeente heeft Israël niet vervangen en dat betekent dat niet alle beloften uit het Oude Testament die aan Israël gedaan zijn, zomaar voor de gemeente zijn. Dat mag niet, dat kun je niet doen. Ik ben een beetje gaan zoeken en dan blijkt dat binnen protestantse kerken best ook wel over die vervangingstheologie gediscussieerd wordt. Er zijn er zelfs die het verwerpen. Die wel erkennen dat het volk Israël voor de Heere God wel degelijk van belang is. Dat kom je echt tegen. Maar toch zit die leer, onder andere over dat genadeverbond, dat zit heel diep geworteld in de protestantse kerken. En het is eigenlijk de basis ervan. Het is de basis van hun leer. En die kinderdoop, waar we het dus over gaan hebben, is ook daarop gebaseerd. Het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen, dat komt niet uit de belijdenisgeschriften, maar dat is een apart formulier dat in de kerken gebruikt wordt. Dat zegt het volgende. En het citaat staat ook weer op deze dia. En daaronder moet staan uit het doopformulier. Daar is dat zegeltje een beetje overheen gekomen. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader. Je ziet dus dat de verzegeling aan de doop gekoppeld wordt. Dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten beste keren wil. Dat komt dus uit het doopformulier. Hier zie je heel nadrukkelijk ook dat verbond der genade genoemd wordt. Hè? Dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Oftewel het genadeverbond. En dat is dus de basis van de doop die ze in de kerk belijden. In de protestantse kerken. Al zegt men dus dat het verlossing zelf het werk van de Heer Jezus is, om een kind van dat verbond te worden, dient men zich klaarblijkelijk toch te laten dopen. De doop wordt in de protestantse kerken dan ook niet voor niets benoemd als zegel, als pand. Nou, in de belijdenis des geloofs en dan nu artikel 34, wat over de, zoals ze dat dan noemen, de heilige doop gaat, lezen we daar het volgende over, een wat langer citaat. Wat komt dus uit artikel 34 van de belijdenis des geloofs. Alzo geven ons de dienaars van hun zijde het sacrament en hetgeen dat zichtbaar is, maar onze Heere geeft hetgeen door het sacrament beduid wordt, te weten de gave en onzienlijke genade, wassende, zuiverende en reinigende onze zielen van alle vuiligheden en ongerechtigheden en onze harten vernieuwende en die vervullende met alle vertroosting, ons gevende een ware verzekerdheid zijner vaderlijke goedheid. Ons de nieuwe mens aandoende en de oude mens uittrekkende met al zijn werken. Hierom geloven wij dat, zo wiens voornemen is in het eeuwige leven te komen, die moet maar eens gedoopt worden, met de enige doop, zonder dien immer meer te herhalen, want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden. Enerzijds zegt men dat de Heere zekerheid geeft. Dat middenstuk, dat klinkt heel bijbels. Maar het zit hem dus in de voorwaarden die er omheen gecreëerd worden. Want er komt wel bij, hierom geloven wij, dat zo wiens voornemen is in het eeuwige leven te komen, die moet maar eens gedoopt worden. Klaarblijkelijk heb je volgens de belijdenisgeschriften dus de kerkelijke doop nodig, maar ook alleen die. Alsof de doop, en dat brengt ons weer bij wat de Rooms-Katholieke Kerk leert, een soort van initiatie is. Waardoor je erbij hoort. Maar ja, dat is dan inderdaad ook de reden waarom het dan een sacrament genoemd wordt. Je hebt dan de kerk dus nodig om bij de Heere te komen. Zoals gezegd, net als bij de Rooms-Katholieke Kerk. Ja, en dat is exact waarmee de kinderdoop gepaard wordt, namelijk dat je toetreedt tot de kerk. In diezelfde belijdenis des geloofs, datzelfde artikel 34, daar staat ook geschreven, en ik citeer weer een stukje. Wij geloven dat hij, afgedaan hebbende de besnijdenis die met bloed geschiedde, in de plaats daarvan heeft verordend het sacrament des doops, door het welk wij in de kerken Gods ontvangen en van alle andere volken en vreemde religies afgezonderd worden, om geheerlijk hem toegeëigend te zijn, zijn merk en veldteken dragende. Kijkende naar die tekst, dan zie je dus, doordat ook het afzonderen van de andere volken erbij staat, dat met de kerk Gods niet de lokale gemeente bedoeld wordt, maar met de gemeente met hoofdletter, het lichaam van de Heer Jezus. Zo zien zij zich als kerk, het lichaam van de Heer. Daar heb je het, hè? Door het merk en veldteken zou je bij de kerk gaan horen. Volgens de geloofsbelijdenis zou de besnijdenis dus afgedaan hebben, is de kinderdoop daarvoor in de plaats gekomen. Nou ja, weet je, het is waar dat de doop een opdracht is van de Heer Jezus. In Matteüs 28 vers 19, laten we dat vers even opzoeken. Matteüs 28, vers 19. Daar staat geschreven: ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Alleen uit deze tekst blijkt al dat het niet om een kinderdoop kan gaan, want baby's kun je nog niet onderwijzen. Die kunnen nog niet onderwezen worden. En van daaruit kunnen ze niet tot geloof komen, zoals we eerder gezien hebben. En dat een vereiste is om je volgens Gods woord te laten dopen. Het mooie is dat Gods woord leert dat je door de wedergeboorte onderdeel wordt niet van een plaatselijke of lokale gemeente of een instituut. Maar dat je door de wedergeboorte onderdeel wordt van het lichaam van de Heer Jezus. En ja, daar is 1 Korinthe 12 vers 13 gewoon de belangrijke tekst in, die dat heel duidelijk zegt, onder woorden brengt. En 1 Korinthe 12 vers 13 zegt: want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen, en wij zijn alle tot één geest gedrenkt. De Heilige Geest doopt je bij de wedergeboorte in het lichaam van de Heer Jezus. Dat is de gemeente. Maar zoals gezegd, dat is wat anders dan een lokale of plaatselijke gemeente die samenkomt. In die tekst, 1 Korinthe 12 vers 13, is geen sprake van water. Wel het woordje doop, maar niet van water. Het is de Heilige Geest die daar het werk doet. Het gaat dus om een geestelijke doop. En door die geestelijke doop ben je verzekerd van je behoud. Kom ik toch nog een keer bij die versen in Efeze 1 vers 13 en 14. Gaan we nog een keer lezen. Efeze 1 vers 13 en 14. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Je wordt door de Heere verzegeld met zijn geest. En dan word je door de Heilige Geest, 1 Korinthe 12 vers 13, ingedoopt in het lichaam van de Heere Jezus, als je tot geloof komt door het horen van het woord. En zoals we bij Cornelius zagen, gebeurt die verzegeling dus bij het tot geloof komen. En daarna kun je je dan laten dopen in water. En die doop, en daar gaan we vanmorgen niet uitgebreid op in, maar die Bijbelse doop is dan een stukje getuigenis van wat er geestelijk met jou gebeurd is. Onder andere gebaseerd op 1 Petrus 3 vers 21. Verder doet de waterdoop, en sorry dat ik dat even zo uitdruk, maar zo is het wel gewoon. Verder doet de waterdoop dus helemaal niets. En toch zeggen protestantse kerken dat de doop je invoegt in de kerken Gods en koppelen dat dan aan het ontvangen van het eeuwige leven. Maar ja, dan heb je dus ook, en eigenlijk in de eerste plaats, de kerk nodig om gered te worden. Terwijl de Heer in zijn woord laat zien dat je niet de kerk nodig hebt om gered te worden, maar dat je de Heer Jezus Christus gelooft in hem wat hij gedaan heeft. En als je dat beleidt, dat heb je nodig, Romeinen 10 vers 9 en 10, om gered te worden. Dat behoud. Men zegt vaak dat de kinderdoop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. De eerste vraag die je dan al kunt stellen, als het werkelijk in de plaats van de besnijdenis is gekomen, je vindt dat in Genesis 17, Genesis 17 vers 10 onder andere, waarom dopen ze dan niet alleen jongetjes in de kerken? Want de besnijdenis in het Oude Testament werd alleen bij jongetjes uitgevoerd. In de kerk worden zowel jongetjes als meisjes gedoopt. Ze hebben er wel een tekst voor. Niet zozeer dat ze jongetjes en meisjes dopen, maar wel dat ze het zeggen dat het in de plaats van de besnijdenis is gekomen. En die tekst is Colossenzen 2 vers 11. En dat gaan we opzoeken. De belijdenis des geloofs zegt namelijk dat Paulus de doop de besnijdenis van Christus noemt. Dat komt uit de belijdenis des geloofs, En dat is artikel 34 die dat zegt. Als ik het goed onthouden heb, het laatste stukje van artikel 34. De belijdenis des geloofs zegt dus dat Paulus de doop de besnijdenis van Christus noemt. Nou, waar baseert men dat op? Colossenzen 2 vers 11. Laten we even verder lezen vanaf Colossenzen 2 vers 11 tot en met vers 13. In welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses door de besnijdenis van Christus. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart, in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses mede levend gemaakt in hem, al uw misdaden u vergevende. Inderdaad wordt in die verse gesproken over doop. Dat klopt. Dat hebben we gelezen. Inderdaad wordt in die verse gesproken over de besnijdenis van Christus. Klopt ook. Dat hebben we gelezen. Maar let goed op wat er nog meer staat. Het is een besnijdenis die zonder handen geschiet. Tevens trek je er het lichaam der zonde des vleeses mee uit. Nou, bij de doop in water komen handen te pas. Of je nou volgens de Bijbelse doop ondergedompeld wordt, of dat een dominee in een kerk het kindje besprenkelt, daar komen handen van mensen aan te pas. Tevens zie je dus bij de kinderdoop niet dat het kind iets uittrekt. Vervolgens staat er nog in die verse dat die doop in die verse, door het geloof gebeurt. En door de werking Gods. Nou, nogmaals, een baby kan nog niet geloven. En die werking Gods, waar zou dat nou op wijzen? Ja, dat is die doop die beschreven staat in 1 Korinthe 12 vers 13. Dat is die geestelijke doop die de Heere uitvoert op het moment dat iemand tot geloof komt, waar geen mensenhand aan te pas komt. Net zoals bij Cornelius. En ja, de vervolgstap is dat je je dan kunt laten dopen. Maar de geestelijke besnijdenis van Christus heeft niets, helemaal niets met de waterdoop te maken. De waterdoop, hè, als het gaat om onderdompeling en dus niet de kinderdoop, getuigt van wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft. En wat er geestelijk met jou gebeurd is, maar het is geen besnijdenis. Dus ook niet de besnijdenis van Christus. Dus zie je hoe het protestantisme de Bijbelversen uit elkaar getrokken heeft en er gewoon een eigen betekenis aangegeven heeft, om er een eigen leer van te maken. Want dat is wat er door de loop van de geschiedenis heen gebeurd is. En dan de vraag die ik in de inleiding al stelde. Hoe zit het dan met de uitverkiezing? Elk kind van mensen die kerkelijk lid zijn, wordt gedoopt. Weten ze op dat moment dan al dat die kinderen uitverkoren zijn? Is de doop die inderdaad zekerheid geeft en niet bedriegt? Want dat werd over de sacramenten gezegd. Het zou niet bedriegen. En hoe zit het dan met de gedoopte kinderen die later helemaal niet meer naar de kerk gaan en de kerk en God de rug toekeren? Nou, het punt is dat de doop je lid zou maken van de kerk. En die kerk die dan in de Bijbel de gemeente van Jezus Christus genoemd wordt, het lichaam van de Heere. Je zou daardoor dus als het ware een kind van het verbond worden. En ja, wat zie je in het Oude Testament? En daarin zie je de doorvertaling van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. In het Oude Testament zie je dat weliswaar elke mannelijke kind besneden werd. Maar lang niet al die besnedenen gingen de Heere trouw dienen. Nee, daar waren ongelovigen bij. Dus zegt men, dat gebeurt in de kerk net zo. Niet iedereen die gedoopt wordt gaat ook de Heere aannemen. Maar de doop was toch een verzegeling van? Hoe zat het ook alweer? Nou ja. Duidelijk is dat men leert dat niet elk kind van het verbond, waar je dus door je doop tot toetreedt, uitverkoren is om een kind van God te worden. En wat hebben ze daarvoor uitgevonden? Daarvoor hebben ze uitgevonden dat de kerk het oordeel der liefde toepast. Men beschouwt de kinderen vanuit het oordeel der liefde als uitverkoren en doopt ze. En een predikant Die verwoordt het zo. Ouders houden hun kind ten doop in het geloof dat hun kind uitverkoren is. Dus dat ergens in de loop van zijn leven wedergeboorte en geloof worden geschonken. Men beschouwt ze als uitverkoren. Zolang het tegendeel niet blijkt. Dat is het eigenlijk. En een van de redenen daartoe is bijvoorbeeld 1 Korinthe 7 vers 14. Waar staat dat de kinderen heilig zijn als tenminste een van de ouders gelooft. Maar dat vers, 1 Korinthe 7 vers 14, heeft helemaal niets met uitverkiezing te maken. Maar goed, gaan we nu niet uitgebreid op in. Feit is dat men alle kinderen van gelovige ouders vanuit het oordeel der liefde doopt. Men neemt aan dat ze uitverkoren zijn, dat ze een kind van God zijn of zullen worden. Maar het kan dus zijn, en dat komt ook uit dat artikel wat die dominee schreef, het kan dus zijn dat het oordeel van de kerk daarin fout is. En dat het kind niet uitverkoren is. En dat het daardoor dus wedergeboorte en geloof niet geschonken zal worden. Ja, en dan zeggen ze heel rustig in de kerk, dan gelden de beloften van de doop dus niet voor dat kind, voor die persoon. Maar dat betekent dat protestanten op basis van hun leer nooit zekerheid in hun geloof kunnen hebben. Want we zagen hoe de doop in de belijdenisgeschriften en formulieren een zegel genoemd wordt. Hoe je er door de kerk tot de kerk zou toetreden en door de Heer toegeëigend zou worden. En een sacrament zou nooit bedriegen. Maar volgens eigen zeggen is de kinderdoop dus geen verzegeling. Want het is helemaal niet zeker dat jij een kind van God wordt als je gedoopt wordt. En dus komen sommigen wel bedrogen uit, volgens de protestantse leer. En ja, velen die gedoopt zijn, en die wel met hun geloof bezig zijn, die elke zondag in de kerk zitten bijvoorbeeld, kennen die zekerheid ook niet. Want ze zijn wel gedoopt, maar ze weten niet of ze uitverkoren zijn. Ze weten niet wanneer en hoe de Heere God de wedergeboorte en het geloof zal schenken. En volgens de leer kunnen ze het niet zelf aannemen, want God moet het je geven. En dan zie je in de praktijk gebeuren dat mensen zich toch gaan vasthouden aan de kinderdoop. Want dat hoor je vaak zeggen, ik ben wel gedoopt. Want ja, daardoor ben je toch in de kerk gekomen, want dat leert de kerk toch. En dan zegt de Heere God in zijn woord, toch, Filippenzen 1 vers 6, dat hij voleindigt wat hij begonnen is. En dan gaat men pleiten op de doop, in plaats van op het bloed van de Heer Jezus Christus. En ja, het gebed in het doopformulier zegt toch, en ik citeer weer een zin, dat gij ons en onze kinderen tot uw kinderen aangenomen hebt, en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Dan zal het misschien wel goed komen. En zo gaat het van onzekerheid tot een valse zekerheid. Want de doop kan geen redding geven. De doop mag geen basis zijn. En zo zie je, ik heb iedere keer dat zegeltje erbij geplakt, omdat men beweert dat het een zegel is. Maar de kinderdoop is helemaal geen verzegeling. Dat kan het op Bijbelse gronden niet zijn. Wat wel een verzegeling is, is Gods woord. En de belofte die Gods woord geeft, dat als je gelooft op basis van de schrift, wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft, dat je zalig zult worden. Het woord van God is zo duidelijk. In de serie over het protestantisme hebben we de teksten vaker geciteerd en we sluiten er opnieuw mee af. Romeinen 10 vers 9 tot en met 10. Romeinen 10 vers 9 tot en met 10. Die versen zeggen het volgende. Namelijk indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Het begint bij geloof. in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dan word je niet in een lokale gemeente ingelijfd, niet in een instituut, maar dan word je door de Heilige Geest ingedoopt in het lichaam van de Heer Jezus. Dat is een geestelijke doop. Dat is je behoud. Want de schrift zegt, hebben we net gelezen, je zult dan zalig worden. Dat is die zekerheid die Gods woord geeft. En dat geldt aan ieder die gelooft in hetgeen Jezus Christus voor hem of haar gedaan heeft. Dat is echt de zekerheid. Gebaseerd op het woord van God. Daar heb je geen kerk voor nodig. Ik zeg niet dat de kerk het naar de gemeente gaan onbelangrijk is. Nee, daar zegt de Heer ook dingen over in zijn woord. Maar om tot geloof te komen, om behouden te worden, hoef je niet bij een kerkelijk instituut te zijn, die jou een handeling moet geven. Daar heb je dus geen kerk voor nodig. Vervolgens kun je als getuigenis laten dopen, omdat je wilt belijden wat de Heer voor jou gedaan heeft. En dat doe je niet door besprenkeling. Maar het woordje dopen zegt het toch. Als jij iets ergens indoopt, dan gaat het eronder. Dan doe je het door in het water te dopen. Dus laat je niet afhouden van de zekerheid in het geloof door een systeem, door een instituut. Maar kom, zoals de schrift zegt, Openbaring 22 vers 17, kom, want je mag het aannemen om niet. Amen.